We zijn met niet zoveel, maar dat maakt niet uit. Vandaag zou ik het graag willen hebben over iets wat mij een tijdje terug is gevraagd geweest. Er heeft iemand mij gevraagd, of gezegd eigenlijk, zou het niet makkelijker zijn om geen christen te zijn? En misschien zijn jullie al bekend met die vraag, of hebben jullie dat ook al gevraagd gehad geweest? Ik ga eens een paar voorbeelden opnoemen waarom dat iemand zo'n vraag zou kunnen stellen. Omdat wij bijvoorbeeld geen niet-christenen mogen trouwen. Misschien ook 1 Korintiërs, 2 Korintiërs, zien we daar voorbeelden van. Bescheidenheid, zedig kleren, we mogen niet gewoon dragen wat we willen, zoals veel mensen dat doen. Moeten mensen die afgevallen zijn van het geloof, moeten we mijden. Als je geen christen bent, moet dat niet. Vrouwen moeten onderdanig zijn. Als we niet gelovig zouden zijn, zouden we mogen doen wat we willen. We hebben redelijk wat regels die wij moeten respecteren, die God heeft ingesteld. Zouden mensen die niet gelovig zijn of geen christen zijn, doen dat niet. Zouden moeten doen, maar doen dat niet. En waar ik eigenlijk over wil nadenken met jullie vandaag, is niet zozeer een antwoord op de vraag, maar meer van waar komt die vraag? Hoe komt dat mensen, of christenen, of gewoon het algemeen, mensen met deze vragen zitten? En daarvoor wil ik beginnen met jullie, over eens na te denken, die gedachten, die gevoelens, wat vinden we daarvan terug in de Bijbel? Kunnen we daar iets van terugvinden, waar we een basis op kunnen bouwen? En dan de eerste vraag die ik gesteld heb is, ja, laten we eens kijken, dus kunnen we voorbeelden vinden? Laten we de Bijbel eens open doen in Genesis hoofdstuk 3, een van de eerste verhalen, Adam en Eva. En daar gaan we een voorbeeld zien, gaan we lezen vanaf vers 1 tot en met 7. Het is zoals getiteld de eerste zonde. Maar wij gaan beginnen van vers 1. De slang nu was het listigste van alle dieren des velds die de Heere God gemaakt had. En zij zeiden tot de vrouw, God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van de enige boom in de hof. Toen zeide de vrouw tot de slang, van de vruchten van de geboomte in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van het hof staat, heeft God gezegd, gij zult daarvan niet eten, noch die aanraken, anders zult gij sterven. De slang echter zeide tot de vrouw, gij zult geen zins sterven. Maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, de boom, begeerlijk, was om daardoor verstandig te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook aan haar man, die bij haar was, en hij at. 7 ook. Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten dat zij naakt waren. Zij hechten vijgenblaren aaneen en maakten zich schorten tot hier. Dus hier zien we al meteen van, ja, van waar komt dat? De eerste plaats kunt je zeggen van de slang. Maar ik zou nog even een beetje dieper teruggaan. De slang heeft de keuze niet gemaakt voor die vrucht te pakken. Die heeft de vrouw zelf genomen. De man die daarna at, heeft zelf die keuze genomen voor van dat vrucht te eten. Dus dat is al een voorbeeld waar we uit kunnen zien dat alles waar wij mee zitten, waar wij mee geconfronteerd worden, heeft met onszelf te maken. Nu, we zien hier ook dat er nog een ander iets is, de slang. Die heeft echter geholpen voor die beslissing wat interessanter te maken, laten we zeggen. Maar daar zullen we zelfs wat meer op ingaan. Ik wil ook met jullie eens kijken in Marcus hoofdstuk 1. Daar gaan we zien dat het verhaal van Jezus, die we al kennen, dat is toch fijn om nog eens te lezen. Dat is verkeerd. Misschien weet Peter waar het is, waar Jezus in de woestijn.
Matthäus 4.
Ja, Marcus.
Matthäus 4.
Ja, daar heb ik ook opgeschreven, maar Marcus zat het toch ook. Maar zo, we zullen naar Matthäus 4 gaan. Daar gaan we van 1 tot en met 11 lezen. Toen werd Jezus door de geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, kreeg hij ten laatste honger. En de verzoeker kwam en zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zeide, er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Toen nam de duivel hem mede naar de heilige stad, en hij stelde hem op de rand van het dak des tempels, en zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf naar beneden, er staat immers geschreven, aan zijn engelen zal hij opdracht geven aangaande u, en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Jezus zeide tot hem, er staat ook geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Wederom nam de duivel hem mede naar een zeer hoge berg, en hij toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en zeide tot hem, dit alles zal ik u geven, indien gij u nederwerpt en mij aanbidt. Toen zeide Jezus tot hem, ga weg, Satan, er staat immers geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden, en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem met rust, en zie, engelen kwamen en dienden hem. Nu hier zien we ook weer dat zelfs Jezus is geconfronteerd geweest met een verleiding. Nu, we zien hier ook weer het element van de duivel, die de verleiding aantrekkelijker probeert te maken. Hij probeert Jezus hier te zeggen van, ja, maar, het is niet zo erg. Of, ik kan u dit geven, of ik zal u dat geven. Maar uiteindelijk is het Jezus zelf die de keuze heeft gemaakt voor er niet op in te gaan. Dus hier, de reden waarom ik deze verhaal heb gepakt, is voor te laten zien dat zelfs Jezus een verzoeking is geweest. Dat hij ook die moeites heeft gekend die wij in ons dagelijk leven ook wel kunnen kennen. Laten wij ook eens kijken, dat hebben we net gelezen, in Lucas, hoofdstuk 4.
Dan is in Marcus 6 dat daar ook...
In Marcus 6, eigenlijk de aanleiding daarvan, wat ik wil laten zien, is dat dit is gebeurd net nadat Jezus gedoopt is geweest. En ik weet, Lucas 4 denk ik, dat het staat... Verzoeking in de woestijn. We zullen hoofdstuk 4 ook even lezen van 1 tot en met 13. Jezus nu vol van de Heilige Geest keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn, waar hij 40 dagen verzocht werd door de duivel. Well, even tot hier, dus eigenlijk hetzelfde als wat we net gelezen hadden. Ik ga er voor de volgende keer op zorgen dat ik juist weet waar in Marcus dat het staat. Maar dit is in alle geval gebeurd.
Marcus 6.
Marcus 6. Zo, no. Even de Nazareth. Nu, een Marcus, het deel waar ik zoek is, Jezus werd net gedoopt en toen is hij naar de woestijn gegaan. Maar ik zorg dat ik het tegen de volgende keer wel vind. Zie ik het hier niet
op. Ah ja, Marcus 1, waar je juist was, vers 9.
Ja. Oké, zo even 1 vers 9 lezen. En het geschiedde in die dagen dat Jezus Nazareth in Galilea verliet en zich door Johannes in de Jordaan liet dopen. En terstond, toen hij uit het water opsteeg, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich nederdalen. En een stem kwam uit de hemelen, gij zijt mijn zoon de geliefde, in u heb ik mijn welbehagen. En terstond dreef de geest hem uit naar de woestijn. En hij werd in de woestijn 40 dagen verzocht door de Satan. En hij was bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. Nu, ik wou deze even meegeven dat toch wel interessant is. Hè? Dat we weten van, voordat hij verzocht was, heeft hij zich laten dopen. Dus, maar we weten nu ook dat zelfs Jezus hiermee te maken had. Met gedachten. Hij had ook die keuze kunnen nemen voor de duivel daarin te volgen. Maar dat heeft hij niet gedaan. Een heel mooi voorbeeld. Laten we ook samen Jacobus lezen. Jacobus hoofdstuk 1. Dan gaan we helemaal lezen. Jacobus hoofdstuk 1. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, groet de 12 stammen in de verstrooiing. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in verleiding verzoeken valt, want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt, maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en een niets tekort schiet. 5. Indien echter iemand van u een wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen dat hij iets van de Heere zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen. Laat de geringe broeder roemen in zijn hoogheid, 10. Maar de rijke in zijn geringheid, want als een bloem in het gras zal hij vergaan. Want de zon komt op met haar hitte en doet het gras verdoren. En zijn bloem valt af en de schoonheid van haar uiterlijk verdwijnt. Zo zal ook de rijke met zijn onderneming verwelken. Zalig is de man die in verzoeking volhardt. Want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben. Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van Gods wegen verzocht, want God kan door het kwade niet verzocht worden en hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuigingen en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde. En als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Iedere gave die goed en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van omkeer. Naar zijn raadsbesluit heeft hij ons voortgebracht, door het woord der waarheid, om in zekere zin eersteling te zijn onder zijn schepselen. Weet het wel, mijn geliefde broeders. Ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toren, want de toren van een man brengt geen gerechtigheid voor God voort. Leg dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in uw geplante woord aan, dat uw ziel kan behouden en wees daders des woords en niet alleen hoorders, dan zoudt gij uzelf misleiden, want wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man die het gelaat waarmede hij geboren is, in een spiegel beschouwt. Want hij heeft zich beschouwd, is heen gegaan en heeft terstond vergeten hoe hij eruit zag. Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet die der vrijheid en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, toch als een werkelijke dader, die zal zalig zijn in zijn doen. Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos. Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is om zien naar wezen en weduwe in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. Nu, ik vond het interessant voor de hele hoofdstuk te lezen, omdat daar zoveel in zat, maar als we kijken naar vers 13, daar staat, laat niemand als hij verzocht worden zeggen, ik word van Gods wegen verzocht, Want God kan door het kwade niet verzocht worden en hij zelf brengt ook niemand een verzoeking. Nu, dit is al een cruciaal punt, want hier kunnen we vanuit gaan dat als wij verzocht worden, dat dat niet van God komt. Dus dat kunnen we ook al uitsluiten, want veel zult je horen zeggen, God zal het zo willen. God zal daar zo voor gezorgd hebben. Maar als wij dit lezen, dan denk ik dat wij dat in twijfel kunnen trekken. Zeker van dat God ons in die verleiding heeft gebracht. We kunnen daarover nadenken. Laten we ook eens even lezen in Marcus hoofdstuk 7. Daar gaan we lezen van vers 21 tot en met 23. Want van binnenuit het hart der mensen komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid en boos oog, godslastering, overmoed, onverstand, al die slechte dingen komen van binnenuit, naar buiten en maken de mens onrein. Nu, dat is het puntje waar ik mee wil afsluiten. Als we denken over van waar komen die slechte gedachten. Hier is het heel duidelijk. Komen van binnenuit. Komen van onszelf. Komen in eerste plaats niet van God. Komen niet van de duivel in de eerste plaats. Die komen van ons. Dus het zijn onze gedachten die vaak van ons eigen komen. Tot slechtheid worden omgezet. Nu, we zien hier boven een paar aantal voorbeelden die daaruit kunnen voortkomen, maar dat zijn niet de enigste. Er zijn nog een hele waslijst die je daaraan kunt toevoegen. Maar het grootste punt dat ik wil maken hier is dat het van ons komt en nergens anders. Laten we ook even kijken in 1 Korintiërs. Daar gaan we kijken naar een waarschuwing dat wordt gegeven naar christenen. Hoofdstuk 10, 1 Korintiërs hoofdstuk 10. Daar gaan we lezen vers 1 tot en met 12. Dus Israël als waarschuwing. Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heen gingen, allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee, allen hetzelfde geestelijk voedsel aten, allen dezelfde geestelijk drank dronken, want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus. En toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad, want zij werden neergeveld in de woestijn. Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden. Word ook geen afgodsdienaar, zoals sommigen van hen gelijk geschreven staat. Het volk zette zich neder om te eten en te drinken, en zij stonden op om te dansen. En laten wij geen hoererij plegen, zoals sommigen van hen deden. En er vielen op één dag 23.000. En laten wij de Heer niet verzoeken, zoals sommigen van hen deden. En zij kwamen om door de slangen, en mocht niet, zoals sommigen van hen deden. En zij kwamen om door de verderfengel. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons, en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is. Daarom, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Nu, als je daar even op teruggaat, hier wordt altijd gesproken over de mens zelf, niet over iemand anders. Het is altijd de individu die die keuze heeft gemaakt waarover gesproken wordt. Het is ook misschien interessant als je daar nog eens over gaat lezen. Dat jij uzelf niet in die verleiding laat komen. Want elk van ons moet die beslissing apart nemen. Dat kan niemand voor ons doen. Laten wij op een tweede puntje kijken. Is het slecht om deze gedachten te hebben? Nu, we hebben ongetwijfeld allemaal wel eens gedachten van dat slecht kunnen zijn of worden. Is het slecht voor dat te doen of te hebben. Laten we eens kijken in Matteüs hoofdstuk 5. We weten nu ondertussen ook waar ze van komen. En laten we eens kijken als dat altijd slecht hoeft te zijn. En dan gaan we lezen vers 28 van Matteüs hoofdstuk 5. Maar ik zeg u, een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds erfbreuk met haar gepleegd. 29. Indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u. Want het is beter voor u dat één uwer leden verloren gaat en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. Maar, momentje. Kunnen wij even kijken naar... als een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren. Nu, we kunnen een vrouw aanzien. Dat is op zich niet slecht, dat mag. Maar als jij een vrouw aanziet om haar te begeren, dan is het slecht. Dus dat is hetzelfde. Wij zouden niet kunnen zeggen van, ik kijk naar een vrouw, is dat slecht? Nee, tenzij je daar iets mee gaat doen. Wat is dat? Begeren. Ik denk dat we die lijn ook kunnen verder trekken. Als we ergens over nadenken, dat dat slecht kan zijn, wat doen we met die gedachten? Laten wij dat toe? En laten wij dat tot zonde leiden? Of gaan wij daar verstandig mee om? En dan zullen we zelfs zien hoe wij daarmee kunnen omgaan, als wij gedachten krijgen die slecht zijn, of slecht kunnen worden. Ik zou ook zeggen dat... We hebben gezien dat Jezus zelf een verleiding is geweest. Hij heeft ook met die gedachten te maken gehad. Hij heeft ongetwijfeld daarover nagedacht van... zou ik de duivel daarin volgen of niet? Maar hij heeft niet gezondigd. Dat weten we, dat Jezus niet gezondigd heeft. Dus ik denk niet dat het slecht is voor die gedachten te hebben. Ik denk wel dat het slecht is van het punt waarop dat we daar gaan op begeren... of als we daarin gaan overgeven aan de zonde zelf... Laten we ook eens kijken naar een derde puntje. Wat moeten we doen als wij nu met die gedachten geconfronteerd worden? Als wij met slechte gedachten te maken hebben, als wij slechte gedachten in ons opkomen, ja, wat moeten we daar nu net dan mee doen? Als we weten dat ze komen van onszelf, dus van niemand anders. We weten, ze kunnen tot zonde leiden. Hoe kunnen we dat voorkomen? Laten we eens kijken in Filippenzen. Filippenzen hoofdstuk 4. Titus.
Nog een beetje terug later.
Ik heb het verkeerd gezien. Hier, Filippenzen. 4, Filippenzen 4. Daar gaan we lezen vanaf vers 4 tot en met 9. Verblijd u in de Heere ten alle tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenk dat. Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn. Ah, zo krachtig. Hier staat wat we moeten doen. We moeten ons overgeven aan God. We hebben zijn woord. Ieder van ons heeft de Bijbel. Meer hebben wij niet nodig voor die slechte gedachten te overwinnen, voor daar verstandig mee om te gaan. Dat we ze krijgen, daar kunnen wij niet veel aan doen. Oh, misschien, dat wil ik niet te snel zeggen, daar kunnen we niet altijd iets aan doen. We kunnen niet altijd iets aan doen als wij iets zien Dat kan niet altijd. Soms is dat uit onze handen. Maar wat we ermee doen, dat is wel in onze handen. Daar kunnen we wel beslissen wat wij daarmee gaan doen. Hier is één mooi voorbeeld. Ik heb er nog een paar opgeschreven. We zullen ook even Colossenzen lezen. Hoofdstuk 3. De volgende brief over naar rechts. En dan gaan we lezen van 1 tot en met 4. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Dus misschien is dat soms ook wel wat moeilijk voor dit in die zin te doen. Allee, als ik daaraan denk, allee, is misschien ook heel mooi voor te denken, hoe zou het in de hemel zijn? Allee, als we daar eens over nadenken, dat moet gewoon zalig zijn. Als wij onze gedachten met die dingen kunnen vullen, met God, met zijn heerlijkheid in de hemel, waar geen zonde is, waar geen verdriet is, waar geen moeite zijn, allee, dat moet toch gewoon zalig zijn. Dus dat is ook een ding, iets wat we kunnen doen voor die gedachten te overwinnen. En als we daarmee bezig zijn, dan zullen die gedachten ook niet zo snel opkomen. Want wij zijn bezig met andere dingen, tegenovergestelde. Laten we ook even kijken in Psalmen 103. Psalmen 103. Daar gaan we lezen van vers 1 tot en met 22. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeven, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. De Heer doet gerechtigheid en recht aan alle verdrukten. Hij maakte Mozes zijn wegen bekend, de kinderen Israëls zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heer, langmoedig en rijk aan goedertierenheid. Niet altoos blijft hij twisten, niet eeuwig zal hij toornen. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heer over wie hem vrezen. Want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig dat wij stof zijn, de sterveling. Zijn dagen zijn als het gras, als een bloem des velds, zo bloeit hij. Wanneer de wind daarover is gegaan, is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goede tierenheid des Heeren is van eeuwig, tot eeuwigheid over wie hem vrezen, en zijn gerechtigheid over kindskinderen, over hen die zijn verbond onderhouden. En aan zijn bevelen denken om die te doen. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koningschap heerst over alles. Loof de Heer, gij zijn engelen. Gij krachtige helden die zijn woord volvoert. Luisteren naar de klank van zijn woord. Loof de Heer, al zijn heerscharen. Gij zijn dienaren die zijn wil volbrengt. Loof de Heer, al zijn werken. En alle plaatsen zijn er heerschappij. Loof de Heere, mijn ziel. Dat is ook zo krachtig. Hè? Allee, ik weet dat wij daar allemaal mee bezig zijn. Maar als wij slechte gedachten hebben, als wij met die dingen worstelen, hier staat alles in wat wij moeten doen. Het zegt zelfs hoe wij het moeten doen. Maar het is weer ook iets, net zoals wij de keuze hebben voor die slechte gedachten verder te gaan, tot die zonde te doen, hebben wij ook de keuze gekregen van God voor die slechte gedachten te onderdrukken. Niet alleen hebben wij die keuze gekregen van God, Maar we hebben ook de hulpmiddelen gekregen van hem voor die te overwinnen. Ook wat kan helpen als wij met gedachten bezig zijn die niet altijd goed zijn, of als we daarmee worstelen, kunnen in de eerste plaats ook eens denken van waarom zijn wij christenen geworden? Wat is een christen? En dan kunnen we onszelf eraan denken, waar geloven wij in? Wij geloven in de hemel. Wij geloven in Jezus, dat God zijn Zoon heeft gezonden naar de aarde, voor onze zonden. Wij geloven in het leven na de dood, dat wij naar God mogen gaan, als wij zijn woord volgen. Dus dat zijn allemaal dingen die ons tot vrezen moeten kunnen laten inzien. Zeggen van, wij zijn bang voor verder te gaan met die gedachten, want we weten waar het naartoe leidt. Wij willen daar niet naartoe. Dat is een goede motivatie als we daarmee geconfronteerd worden. Het zijn allemaal hulpmiddelen voor daarover na te denken. Wij willen niet naar de hel. Wij willen bij God zijn. Hoe kunnen we daar geraken? Welke keuze moeten we op dat moment maken? Het zijn allemaal dingen weer over na te denken. Nu, nog heel even, het zal al bijna tijd zijn. Ik wil even kijken in Hebreeën, hoofdstuk 3. Daar ik word een waarschuwing gegeven. Hebreeën hoofdstuk 3. Vers 12. Of, dat is een kans. Daar lezen we. Zie toe, broeders, dat bij niemand u een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God. Dus ook weer, we hebben onze broeders en zusters, niet zelf alleen broeders, maar de zusters ook. Wij moeten elkaar oppassen. Wij moeten er voor elkaar zijn. Het is niet dat iemand van ons gelovigen wil dat hij moeite heeft met een slechte gedachte of ergens mee worstelt. Dat de broeders daar of de zusters daar geen deel in hebben. Het is evenzo dat de broeders en de zusters daar voor elkaar moeten zijn. Wij moeten onze medegelovigen helpen die moeites te overkomen. En ook als zij het niet willen overkomen, als zij hun daarin willen vrijlaten en in de zonde vallen, moeten we natuurlijk ook oppassen. En dat staat op vers 13. Vermaand elkander dagelijks, zolang men nog van hun heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde door de misleiding der zonde. Dat is natuurlijk ook de andere kant. Laten we ook nog even in Lucas hoofdstuk 8 kijken. Vers 13. Die op de rotsbodem zijn, zij, die het woord, zodra zij het horen, met blijdschap ontvangen. En deze hebben geen wortel. Zij geloven voor een tijd en in een tijd van beproeving worden zij afvallig. Dat is natuurlijk de keerzijde. Daar moeten we voor opletten. Als wij dit nu weten, als wij daar nog niet mee worstelen, houd dit aan de achterkant van uw hoofd. Zodat als een moment er komt, waarin die beproeving wel komt, als wij die misleiding voor ons zien, denk hier aan dat wij niet afvallig zullen worden. Dat wij daar niet aan zullen ons aan toegeven. Dat wij daarin willen volharden. Dat wij ons daarvan verzetten. Dat wij herkennen in de eerste plaats, dat is van ons. Er is een duivel die dat probeert interessant te maken. Die dat leuk probeert te maken. Die probeert dat aantrekkelijk te maken. Welke manier hij dan ook kan, hij zal dat altijd heel goed proberen. Maar het is aan ons om daarin te volharden en te zeggen van, ik herken het, te slecht werk van mij. Zo gelijk Jezus ook zei tegen de duivel, toen hij in verzoeking was op plaatsen, Satan, ga weg van mij. Dat moeten wij ook doen. Gedachte, ga weg van mij. Ik wil daar niet mee bezig zijn. Tot slot, nog een tekst in Korinthe, 1 Korinthe. In hoofdstuk 10, vers 13. Ik heb ook al vaak gehoord dat er gezegd wordt, ja, maar ik ben niet sterk genoeg. Ik kan er niks aan doen. Het is gewoon sterker dan mezelf. Ik wil het niet, maar het gebeurt toch. Laten we even lezen wat vers 13 daarover zegt. Je hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt. Dat is ook heel goed voor te weten op voorhand. Zodat we achteraf ook niet kunnen zeggen van, ja maar. Nee, we weten het nu. God is er ook nog. Het is niet alleen wij die daar moeten tegen vechten. We hebben de grootste hulpmiddel die je maar kunt krijgen. En dat is God. Vertrouw op hem en hij zal zorgen dat je er tegen bestand kunt zijn en zal zijn. Tot hier.